een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl ze hem half dood lieten liggen. Bij geval daalde een priester af langs die weg en deze zag hem, doch hij ging aan de overzijde voorbij. Evenzo kwam ook een leviet langs die plaats en zag hem en ging aan de overzijde voorbij. Doch een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn nabijheid en hij zag hem. En hij werd met ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op. En hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En de volgende dag stelde hij de waard 2 schellingen ter hand en zeide: verzorg hem. En mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden op mijn terugreis. Twee maanden geleden verscheen er in de EO-visie een verslag van een reis die Henk Binnendijk naar Israël gemaakt had. Ik ga dit verslag even aan u voorlezen. Onder het kopje Mijn Visie schrijft hij: met mijn oud-EO-collega Pim van der Hof plaatsten we een advertentie in Visie waarin we jongeren opriepen met ons naar Israël te gaan. 14 jongeren melden zich aan en we zijn er 10 dagen geweest. In Israël is er geen moment geweest waarop we ons niet veilig voelden. Wat mij het meest is opgevallen is hoe blij ze met ons waren. Het Israëlische volk voelt zich erg geïsoleerd. Door de vaak zo eenzijdige en kortzichtige voorlichting hebben ze veel vriendschap en dus ook toerisme verloren. Ze zijn daar somber en verdrietig onder. En toen kwamen daar zomaar 16 Hollanders op vakantie. Dat bemoedigt hen. Je merkt het overal waar je komt. Je merkt ook dat er bij de Joden in deze moeilijke periode een groeiend zoeken is naar hun God. We ontmoeten een Nederlandse rabbijn, een prachtige man, vol van God. We waren bij een Arabische dominee die zei: sinds ik Israël ben gaan liefhebben en zegenen, word ik zelf gezegend. We waren bij de inlijving van soldaten in het leger die elk een Bijbel overhandigd kregen. De aanleiding om te gaan was wat ik de minister van Toerisme hoorde zeggen, naar aanleiding van nummer 13. De eerste toeristen die naar Israël gingen waren 12 mannen. Toen ze terugkwamen, waren er 10 die zeiden: het is een mooi land, maar het is te gevaarlijk. Maar er waren er 2 die zeiden: wat zij zeggen is wel waar, maar we moeten er wel heen gaan, want de Heer zal met ons gaan. Nou, dat laatste hebben we ervaren. 14 dagen na de publicatie van dit reisverslag las ik in de EO-visie een ingezonden brief. Die brief ga ik u ook voorlezen. Onder het kopje misleidend. In het verslag van zijn reis naar Israël, visie 43, spreekt Henk Binnendijk over het groeiend zoeken bij de Joden naar hun God. In zijn ontmoeting met een ongetwijfeld sympathieke rabbijn noemt hij deze geestelijke leider in de Joodse religie een prachtig man vol van God. Dat een door mij zeer gewaardeerde en hooggeachte broeder tot zulke uitspraken kan komen, roept vragen op. Niet wat betreft zijn liefde voor de Heer. Echter, de Bijbel leert ons dat er maar 1 ware God is, namelijk de Vader van ons Heer Jezus Christus, die op Golgotha de scheidsmuur tussen Joden en Heidenen omverhaalde, Efeze 2, vers 14 tot 16. Buiten Christus om is er geen God, ook niet voor de Joden. de Joodse religie, logens en zijn werk nog onveranderd onze heiland als de Christus, de Zoon van God. Deze Jezus laat ons nog steeds weten, wie mij verwerpt, verwerpt hem die mij gezonden heeft, en wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet. Een hedendaagse rabbijn, vol van God, is in tegenspraak met Jezus' woorden en onderdeel van een misleidende leer. Jezus spreekt geen aards Israël, maar het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen binnenin ons, in de harten van alle christenen ter wereld. Wel, dit is de kwestie die ik vanavond met u wil bespreken. Henk Binnendijk beschrijft in zijn reisverslag een rabbijn als een prachtige man, vol van God. Een andere broeder schrijft een ingezonden brief met een scherpe conclusie. Die rabbijn van Henk Binnendijk kan helemaal geen man vol van God zijn, want zo zegt hij, en ik citeer, dit is in tegenspraak met Jezus' woorden en onderdeel van een misleidende leer. Dit is dan het onderwerp van vanavond. Kan een orthodoxe Jood, die zich met heel zijn wezen aan God en zijn woord vastklampt, maar die de Heer Jezus niet als zijn Messias erkent, wel een man vol van God zijn? Misschien hebt u ze wel eens gezien, of van ze gehoord. De Chassidim, de orthodoxe Joden. Plaatje hier. Die merkwaardige mannen in hun zwarte pakken en hun pijpenkrullen. Deze mannen leven heel intens met God. Die mannen hebben het woord van God hartstochtelijk lief. Die mannen zijn altijd met het woord bezig. Dat is hun leven. Zij zijn reuzen als het gaat om bijbelkennis. Daar zijn wij helemaal niks bij. En als dan een broeder zegt, luister eens hier, de Joden verwerpen Christus en wie Jezus verwerpt, verwerpt God. Zulke mensen kunnen niet vol van God zijn, dan snerpt dat door mijn ziel. Zo'n opmerking doet mij pijn. Daar kan ik dagen mee rondlopen. Misschien vindt u mijn reactie een beetje overdreven. Maar ik ken een broeder die met deze kwestie ook grote moeite heeft. Die broeder zegt het zo. Ik heb er een grote smart over en een voortdurend hartzeer. Ik heb het over onze broeder, de afgevaagde Paulus. Hij schrijft in zijn brief aan de Romeinen uitvoerig over deze kwestie. 3 hoofdstukken. Hoofdstuk 9 tot en met 11. Ik ga zo meteen deze hoofdstukken met u lezen. Maar eerst even een paar opmerkingen vooraf. Allereerst hoofdstuk 11, vers 32. Gaat u er even met mij naartoe. Romeinen 11, vers 32. Ja, heeft u het? Daar ziet u 2 keer het woordje, of de uitdrukking, hen allen staan. Ziet u dat? Nou, dat woordje hen staat niet in de grondtekst. Er staat in het Grieks tous pantas. En dat betekent de allen. Dat zeggen wij Nederlanders niet, de allen. Wij zeggen gewoon allen. Zo lees ik het ook straks aan u voor. Allen. Zeg dan niet, ja, maar bij mij staat er hen allen. Allen, dus. Opmerking 2. Een tijdje terug heb ik hier gesproken over de Bereërs. Misschien herinnert u zich dat nog. Ik sprak toen over de mannen die dagelijks de schriften nagaan, of de dingen die in onze kerken verteld worden, wel zo zijn. Ik vroeg toen, waar zijn die mannen die dat doen? Zijn die er eigenlijk wel? Ik heb toen zelf maar het antwoord gegeven. Ik heb toen gezegd dat er in onze kerken maar een enkeling is die zich echt met de schriften bezighoudt. Misschien had hij toen tijdens mijn toespraak gedacht, hij overdrijft. Zo erg is het niet. Dacht hij dat? Misschien had hij wel iets gelezen van Juan Carlos Ortiz, een bekende Pinksterbroeder. Die zegt dat zo. De kerk is eigenlijk één grote zaal vol baby's. Alleen maar melkdrinkers. Je moet ze ook nog de fles geven. En luiers verschonen, natuurlijk. Voor echte schriftkennis moet je niet in onze kerken zijn. De werkelijke reuzen in de kennis van het woord vind je bij de Chassidim, de orthodoxe Joden. Al eeuwenlang wordt de kennis van vader op zoon doorgegeven. De volwassen mannen hebben meestal eenvoudige maatschappelijke functies, zoals schoenmaker, uitbener in een slachterij en dat soort ambachtelijke werkzaamheden. Want dan kunnen ze ook tijdens hun werk nog over de schriften denken. Een maatschappelijke carrière is voor die mannen volstrekt niet relevant. Geld of goederen ook niet. Alleen het woord is voor hen belangrijk. Geweldig. De chassidim overdenken het woord als ze opstaan. En als ze naar bed gaan. En als ze onderweg zijn. En als ze op hun werk zijn. En in hun vrije tijd. Ze denken er altijd aan. Deze mannen zijn doordrenkt met het woord van God. Zij overpeinzen Gods woord bij dag en bij nacht. Nou, zegt u, dat is mooi. Mooi. Denkt u soms dat die voortdurende schriftstudie een uit de hand gelopen hobby is? Dat is een opdracht van God, hoor. Met een belofte. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters, maar aan de Heer een wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op tijd, welks loof niet verwelkt, al wat hij onderneemt, gelukt. Tja, Psalm 1. Het overpeinzen van Gods woord bij dag en bij nacht. In onze kerken spreken wij erover. En in onze samenkomsten zingen wij ervan. Maar de chassidim, die doen het. En dan komt Henk Binnendijk in Israël. Onze broeder Henk is niet zomaar iemand. Hij heeft in zijn leven heel wat bijbelstudies gedaan. En hij weet ook het een en ander over de verborgen omgang met God. En dan ontmoet hij zo'n chassid, een rabbijn. En onze broeder Henk voelt de liefde die die rabbijn heeft voor God en zijn woord. Henk is daar zo door getroffen, dat hij in zijn verslag schrijft, een rabbijn, een prachtige man, vol van God. Een andere broeder leest dat. En hij schrijft een ingezonden brief. En hij zegt, die rabbijn verwerpt Christus. En wie Jezus verwerpt, verwerpt God die hem gezonden heeft. Die rabbijn kan dus niet vol van God zijn. En dan beginnen bij mij alle alarmbellen te rinkelen. Waarom? Nou, omdat als die broeder van die ingezonden brief gelijk heeft, dan geldt Psalm 1 dus niet meer. En ook heel veel andere schriftplaatsen niet. Gods woord is achterhaald. De beloften gelden niet meer en de zegeningen ook niet. God waakt niet meer over zijn woord om dat te doen. Gods woord is vervallen. En dat is precies wat broeder Paulus aan het begin van hoofdstuk 9 dwars zit. Meteen dat hij gezegd heeft hoeveel pijn en hoeveel hartzeer hij over Israëlieten heeft, roept hij uit in vers 6, maar het is niet mogelijk dat het woord van God vervallen zou zijn. Nee, gelukkig niet. Maar de afgevaardigde Paulus heeft wel drie hoofdstukken nodig om dat uit te leggen. Zo simpel is het dus niet. wat u straks zal opvallen, als we die hoofdstukken lezen, is dat Paulus steeds weer nieuwe vragen stelt. Dat is niet omdat dat een literair geantwoord is. Retorische vragen, een elegante formulering, zoals sommige uitleggers ons dat willen wijsmaken. Nee, dat is omdat elk antwoord weer nieuwe vragen oproept. Het is dus nodig dat ik al die drie hoofdstukken met u lees. Anders begrijpt u de logica van Paulus' betoog niet. Dat brengt mij bij de laatste opmerking vooraf. Drie hoofdstukken gaat u voorlezen. Dat zijn we niet gewend. Ik bedoel, zo'n lang stuk. Drie hoofdstukken. Tjonge jongen. Dat valt niet mee. De zwakheid van ons vlees wordt wel erg op de proef gesteld. Toch? Ik wil het daarom voor u en voor mij wat makkelijker maken. Ik ga u voorlezen uit een eigen vertaling. Ik heb de NBG-vertaling wat aangescherpt. Op die plaatsen waarvan ik vind dat de grondtekst ons meer inzicht geeft. Ik hoop dat op die manier die drie hoofdstukken voor u heel boeiend zullen zijn. Maar vooral dat u het woord van God heel duidelijk hoort. Want daar gaat het om. Als u tijdens het voorlezen het even niet kunt volgen, haak dan niet af. Haal even diep adem en blijf erbij. Oké, daar gaan we dan. Romeinen 9, vers 1. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Dat ik een grote smart heb en een voortdurend hartzeer. Want ik wenste zelf van Christus verbannen te zijn, ter behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees, de Israëlieten. Van hen is de aanneming tot zonen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de eredienst, en de beloften. Van hen zijn de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die boven alles is. God zij geprezen tot in de eeuwen. Amen. Nou is het niet zo dat het woord van God vervallen is, want niet allen die uit Israël zijn, zijn Israël. Ook het zaad van Abraham zijn niet allen kinderen, maar jouw zaad zal in Isaac geroepen worden. Dat wil zeggen, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte rekent hij tot zaad. Want het woord van de belofte is, om deze tijd zal ik komen en zaden van een zoon hebben. Maar dit niet alleen, daar is ook Rebecca, die haar bed deelt met één man, onze vader Isaac. Want toen de kinderen nog niet geboren waren, en goed nog kwaad hadden gedaan, opdat het voornemen van God naar verkiezing zou blijven, niet op grond van werken, maar op grond daarvan dat hij roept, werd het haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienstbaar zijn. Zoals er geschreven is, Jacob heb ik lief, maar Esau haat ik. Wat zullen we dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet. Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm en ik zal barmhartig zijn tegen wie ik barmhartig ben. Het hangt er dus niet van af of iemand wil of dat iemand rent, maar of God zich ontfermt. Want het schriftwoord zegt als farao, hiertoe doe ik jou opstaan, opdat ik in jou mijn macht toon en mijn naam over de hele aarde verbreid wordt. Hij ontfermt zich dus over wie hij wil, en hij verhardt wie hij wil. Je zult dan tot mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken, want wie wederstaat zijn raadsbesluit? O mens, wie ben jij dan, dat je God tegenspreekt? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerde zeggen, waarom maak je mij zo? Of heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking over het leem om uit dezelfde klomp enerzijds een eervol en anderzijds een oneervol voorwerp te maken? Als God nu zijn toren wil tonen en zijn kracht bekend wil maken door met veel geduld de voorwerpen van de toren te verdragen die tot verderf toebereid zijn, juist om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming die hij tot heerlijkheid voorbereidt. En dat zijn wij, die hij ook roept. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de niet-Joden. Gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal het niet mijn volk noemen, mijn volk en de niet-geliefde, geliefde. En het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd werd, jullie zijn niet mijn volk, daar zullen zij zonen van de levende God genoemd worden. En Jesaja roept over Israël uit, al zou het getal van de zonen van Israël, als het zand van de zee zijn, het overblijfsel zal gered worden. Want de Heere zal afsluitend en afdoende rekenschap vragen op de aarde. Zoals ook Jesaja tevoren heeft verklaard, als de Heer Zebaoot ons geen zaad overgelaten had, dan waren wij als Sodom geworden en waren we aan Gomorra gelijk gemaakt. Wat zullen wij dan zeggen? Dit. De niet-Joden, die geen gerechtigheid najagen, haalden de gerechtigheid in. Een gerechtigheid echter, die uit geloof is. Israël echter, die een wet van gerechtigheid najaagt, laat de wet niet achter zich. Waarom? Omdat het niet uit geloof is, maar als uit werken. Zij stoten zich aan de steen des aanstoots. Zoals er geschreven is, zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots van ergernis en wie op hem vertrouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Inderdaad, broeders, de begeerte van mijn hart en mijn verzoek om hun redding gaan tot God uit. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar zonder inzicht. Want onbekend met Gods gerechtigheid en proberen hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Want Christus is het einde van de wet, tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid op grond van de wet, de mens die deze dingen doet, zal daarin leven. Maar de gerechtigheid op grond van het geloof spreekt zo. Zeg niet in je hart, wie zal tot in de hemel opklimmen, dat wil zeggen, om Christus naar beneden te leiden. Of, wie zal in de afgrond afdalen, dat wil zeggen, om Christus vanuit de doden naar boven te leiden. Maar wat zegt zij? Het woord is dichtbij je, in je mond en in je hart. Dat wil zeggen, het woord van het geloof dat wij verkondigen. Want als je met je mond belijdt, Jezus is Heer, en in je hart gelooft dat God hem vanuit de doden opwekt, zul je gered worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, maar met de mond gelooft men tot redding. Want het schriftwoord zegt, ieder die op hem vertrouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek, omdat één en dezelfde Heer is van allen, rijk voor allen die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden. Hoe zullen ze hem dan aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet horen? En hoe zullen zij horen zonder verkondiger? En hoe zullen zij verkondigen zonder afgevraagd te zijn? Zoals er geschreven is, hoe liefelijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen. Maar, niet allen geven aan het evangelie gehoor. Want Jesaja zegt, Heer, wie gelooft wat hij van ons hoort? Het geloof komt dus uit het horen en het horen door het woord van Christus. Maar ik zeg, horen zij het dan niet? Zeker wel. Hun geluid is over de hele aarde uitgegaan en hun woorden tot het einde van de wereld. Maar ik zeg, wist Israël het dan niet? Als eerste zegt Mozes, ik zal jullie jaloers maken op wat geen volk is, ik zal jullie kwellen met een volk zonder verstand. En Jesaja waagde te zeggen, ik werd gevonden door hen die mij niet zoeken. Ik werd openbaar aan hen die naar mij niet vragen. Maar tot Israël, zegt hij, de gehele dag streng ik mijn handen uit naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Ik zeg dan, verstoot God zijn volk dan? Volstrekt niet. Want ik ben zelf een Israëliet uit het zaad van Abraham van de stam Benjamin. God verstoot zijn volk niet dat hij tevoren kende. Of weten jullie niet wat het schriftwoord zegt in Elia wanneer hij Israël bij God aanklaagt? Heer, ze doden je profeten, ze halen je altaren omver en ik ben alleen overgebleven. En ze zoeken mijn ziel. Maar wat zegt de Godspraak tot hem? Ik heb voor mijzelf 7000 man overgehouden die hun knie voor de Baal niet buigen. Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing van de genade. Nou, als het in genade is, dan is het niet meer uit werken, anders is de genade geen genade meer. Wat dan? Wat Israël najaagt, heeft het niet ontmoet, maar het uitverkoren deel heeft het ontmoet. De overigen echter werden verhard. Zoals er geschreven is, God geeft hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van vandaag. En David zegt, laat hun tafel tot een strik worden en tot een net en tot een aanstoot en tot een vergelding voor hen. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien en krom voortdurend hun rug. Ik zeg dan, struikelen zij dan om te vallen, volstrekt niet. Maar in hun overtreding is de redding voor de niet-Joden om hen jaloers te maken. Nou, als hun overtreding rijkdom voor de wereld is en hun tekort rijkdom voor de niet-Joden, hoeveel te meer hun volheid? Ik spreek tegen jullie, tegen de niet-Joden, juist omdat ik, inderdaad, een afgevaardigde van de niet-Joden ben. Ik verheerlijk mijn dienstverlening om zo mogelijk de jaloersheid van mijn vlees en bloed op te wekken en enigen uit hen te redden. Want als hun verwerping de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? Is de eersteling heilig, dan ook het deeg. En is de wortel heilig, dan ook de takken. Als enkele van de takken weggebroken worden en jij als wilde olijf tussen hen geënt wordt en jij deel kreeg aan de saprijke wortel van de olijf, beroem je dan niet tegen de takken. Als jij je beroemt, jij draagt de wortel niet, maar de wortel jou. Je zult dan zeggen, er worden takken weggebroken, of dat ik geënt zou worden. Oké, zij worden in hun ongeloof weggebroken en jij staat in het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet spaart, zal hij jou ook niet sparen. Let dan op de vriendelijkheid van God en zijn strengheid. Over hen die vallen, strengheid, maar over jou, vriendelijkheid van God. Als je tenminste in de vriendelijkheid blijft. Anders zal jij ook weggekapt worden. Want wanneer zij niet in hun ongeloof blijven, zullen ook zij weer geënt worden, want God is bij machten hen opnieuw te enten. Want als jij uit de wilde olijf, waartoe jij naar jouw natuur behoort, weggekapt en tegen jouw natuur op de edele olijf geënt wordt, hoeveel te meer zullen deze naar hun natuur op hun eigen olijf geënt worden. Want broeders, ik wil dat jullie dit geheim weten, opdat jullie niet eigenwijs zouden zijn, dat er een gedeeltelijke verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de niet-Joden binnen zal gaan. En zo heel Israël gered zal worden. Zoals er geschreven is, de verlosser zal vanuit Sion aankomen, hij zal de oneerbiedigheid van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hem, wanneer ik hun zonden wegneem. Zij zijn, inderdaad, wat betreft het evangelie, vijanden, vanwege jullie. Echter, wat de verkiezing betreft, zijn zij geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Want evenals jullie eens ongehoorzaam aan God waren, maar nu door hun ongehoorzaamheid ontferming hebben gevonden, zo zijn ook deze nu ongehoorzaam in de aan jullie betoonde ontferming, opdat ook zij ontferming mogen vinden. Want God sluit allen tezamen op tot ongehoorzaamheid, om zich over allen te ontfermen. O, de diepte van de rijkdom en van de wijsheid en van de kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen. Want wie kende het denken van de Heer? Of wie werd zijn raadsman? Of wie geeft hem eerst wat voor hij terugbetaald moet worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in de eeuwen. Amen. Ik zou wel dagen over deze hoofdstukken kunnen spreken. Maar voor vanavond is het belangrijk dat we de grote lijn volgen. Hoe kunnen we het betoog van onze broeder eenvoudig samenvatten? Kijk even met mij mee. Hoofdstuk 9, vers 1 tot 5. Paulus smart over Israëls falen. Hoofdstuk 9, vers 6 tot 13. Gods voornemen gericht op een gedeelte, namelijk Israël. Hoofdstuk 9, vers 14 tot 29. Gods voornemen gericht op een overblijfsel van Israël. Hoofdstuk 9, vers 30 tot 33. Israëls falen ondanks de profeten. Hoofdstuk 10, vers 1 tot 13. Israëls falen onder de wet. Hoofdstuk 10, vers 14 tot 21. Israëls falen in het evangelie. Hoofdstuk 11, vers 1 tot 10. Gods voornemen gericht op het overblijfsel gerealiseerd. Hoofdstuk 11, vers 11 tot 32. Gods voornemen omvat allen. Hoofdstuk 11, vers 33 tot 36. Paulus' vreugde over Gods handen. Waar zitten we nou? Anno 2002. Israël heeft gefaald. We treffen het verslag van dat falen aan in de evangeliën en in het boek Handelingen. Dat is geschiedenis. Gods voornemen gericht op een overblijfsel van Israël is gerealiseerd. Je leest dat, onder andere in Handelingen 21, waar de oudsten te Jeruzalem tegen Paulus zeggen: je ziet, broeder, hoeveel duizenden onder de Joden gelovig zijn geworden. In de grondtekst staat er myriades, en dat betekent tienduizenden. Dus hoeveel tienduizenden onder de Joden gelovig zijn geworden. Het overblijfsel in Israël. Je vindt dat ook terug in de brieven aan de besnijdenis. In de brieven van Petrus, Johannes, Jacobus en Judas. En in de brief aan de Hebreeën, waar die gelovigen uit de Joden het overblijfsel uit Israël worden aangesproken. Waar zitten we nu dan? In dit gedeelte. Gods voornemen omvat allen. We kunnen dit gedeelte als volgt verder analyseren. Hoofdstuk 11, vers 11 tot 32, Gods voornemen omvat allen. Allereerst vers 11 tot 16, Israëls overtreding is de verzoening van de wereld. Vers 17 tot 24, de wilde olijf geënt. En vers 25 tot 32, de gedeeltelijke verharding van Israël opgeheven, de redding van allen. De overtreding van Israël is de verzoening van de wereld. Daarop werden wij als wilde olijf geënt. Maar de gedeeltelijke verharding van Israël is nog niet opgeheven. De volheid van de heidenen is nog niet binnengegaan. Dat is toekomst. Hoe is de situatie nu? Na 2000 jaar ligt de gedeeltelijke verharding nog steeds over Israël. Israël steunt nog steeds op de wet en niet op Christus. De rabbijn wordt daarom niet gerechtvaardigd. Want uit werken van de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Onze eerste voorlopige conclusie is dus deze. De orthodoxe rabbijn wordt niet behouden. Ook al wordt hij door broeder Henk Binnendijk een man vol van God genoemd. Kan dat? Laten we eens kijken naar een andere man die vol van God was. Ik ga met u naar Deuteronomium 34. Deuteronomium 34. Ik lees met u eerst het naschrift. Vanaf vers 10. Deuteronomium 34, vers 10. Zoals Mozes, dien de Heer gekend heeft, van aangezicht tot aangezicht, is er in Israël geen profeet meer opgestaan. Getuigen al de tekenen en wonderen die de Heer hem heeft opgedragen te doen, in het land Egypte aan Farao, aan al zijn hovelingen en aan zijn gehele land. En getuigen al het machtsbetoon en al de afschrikwekkende grote daden die Mozes ten aanschouwen van geheel Israël gewrocht heeft. Nu ga ik met u naar de eerste versen van ditzelfde hoofdstuk. Deuteronomium 34 vers 1. Toen beklom Mozes uit de velden van Moab de berg Nebo, de top van de Pisga, die tegenover Jericho ligt. En de Heere liet hem het gehele land zien. Gilead tot Dan toe, het gehele Naftali, het land van Efraïm en Manasse, het gehele land van Juda tot aan de Achterste Zee, het Zuiderland en de Streek, het dal van Jericho, de palmstad, tot Zoar toe. En de Heere zei tot hem, dit is het land dat ik, Abraham, Isaac en Jacob onder ede beloofd heb met deze woorden. Aan uw nageslacht zal ik het geven. Ik heb het u met uw ogen laten zien, maar gij zult daarheen niet overtrekken. Mozes wordt in de Psalm 90 de man Gods genoemd. Maar Mozes gaat niet het beloofde land binnen. Laat dit even tot u doordringen. Mozes, een man vol van God, die onvoorstelbare dingen voor God gedaan heeft, trekt niet het beloofde land binnen. Maar de meest eenvoudige Israëliet, diens kleine kinderen en de vreemdelingen, zij gaan wel het beloofde land binnen. Wat hebben die eenvoudige Israëliet, die kleine kinderen of die vreemdelingen voor God gedaan? Vermoedelijk niets. En als ze iets gedaan hebben, dan is in de verste verte niet vergelijkbaar met wat Mozes voor God gedaan heeft. Maar toch gaat Mozes het beloofde land niet binnen, al is hij een man Gods. Wat zullen wij dan zeggen? Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Volstrekt niet. Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm. En ik zal barmhartig zijn jegens wie ik barmhartig ben. Het hangt er dus niet van af of iemand wil, of iemand loopt, maar of God zich ontfermt. Mozes begreep dat. Hij accepteerde dat. En hij stierf op de berg Nebo zonder het beloofde verkregen te hebben. Laten we even teruggaan naar onze rabbijn. Daar staat hij bij de klaagmuur. Met zijn zwarte lange pantjesjas aan. Zijn zwarte broek. Zijn zwarte lompe schoenen. Zijn zwarte hoge hoed op. Met zijn lange baard waarmee hij erkent de scheppingsorde van God voor de man. Hij heeft het Tanach, de Hebreeuwse Bijbel, in zijn handen. Als een offerande aan God. En hij heeft het woord van God in zijn mond en in zijn hart. Om hem heen roepen zijn broeders Chassidim de eeuwige aan. Ze leggen de eeuwige zijn eigen woorden voor. Ze herinneren de eeuwige eerbiedig aan zijn belofte. De rabbijn buigt met ritmische bewegingen naar voren. Hij staat onder een sterke emotie. Hij roept naar God. Waarom ga ik in het zwart? Vanwege de onderdrukking van de vijand. Al mijn tegenstanders honen mij. Ze zeggen de hele dag tegen mij. Waar is jouw God? De rabbijn huilt nu openlijk. De tranen stromen hem over de wangen. En hij roept. O Adonai. Waarom vergeet je mij? En ik? Ik krijg kippenvel als ik hem zo wil roepen. Mijn hart begint te bonzen. En ik krijg tranen in mijn ogen. Want ik weet waarom Adonai hem vergeet. God vergeet deze rabbijn. Omdat hij hem onder ongehoorzaamheid besloten heeft. En waarom doet God dat? Omdat God zich dan over mij kan ontfermen. Deze rabbijn is vol van God. Maar de hemel antwoordt niet. Waarom niet? Ik weet de reden. En ik kan het haast niet geloven. De reden is dat de verwerping van deze rabbijn mijn rijkdom is. Ik vraag u, hoe is het mogelijk dat ik iemand uit de heidenen kan zeggen? Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel mij zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Hoe kan ik dat zeggen? Omdat God zich aan mij geopenbaard heeft. Waarom deed hij dat? Had ik naar hem gevraagd? Absoluut niet. Ik heb helemaal niet naar hem gevraagd. Want het schriftwoord zegt, Jesaja waagde te zeggen, ik ben openbaar geworden aan wie naar mij niet vroegen. Ik vroeg niet naar God. Maar toch maakt hij zich aan mij openbaar. Hoe kan dat dan? Dat noem je nou genade. Er zijn mensen die denken dat je God moet zoeken. Je kan het proberen natuurlijk. Maar ik heb God helemaal niet gezocht. Is dat zo? Ja, dat is echt zo. Ik heb hem absoluut niet gezocht. Integendeel, ik ben voor hem weggelopen. Hoe heb ik hem dan gevonden? Het schriftwoord zegt, ik werd gevonden door hen die mij niet zochten. Het komt regelmatig voor dat ik God niet zoek. Ik heb vaak veel te druk met mezelf. En dan vergeet ik hem. Maar dan zegt hij tegen mij, ik ben er ook nog, weet je wel. Dan zeg ik beschaamd, ja je, het spijt. Ik zoek hem niet. Hij laat zich vinden. Hij zegt, hier ben ik. Dank u Heer. Dat is nou verraden. Ik hoor wel een broeder zeggen, ik heb voor Jezus gekozen. Moet je nooit zeggen. Want het is gewoon niet waar. U hebt helemaal niet voor hem gekozen. U zocht hem niet eens. Want als u hem gezocht had, had u hem niet gevonden. Want hij wordt alleen gevonden door wie hem niet zoeken. Zodat het genade is. Kijk. Als u hem gezocht had, dan is uw gerechtigheid uit werken. Heer, ik heb u toch gekozen. Heer, ik heb u toch gezocht. Scheid eruit. Weet u wat de schrift zegt? God kende u tevoren. En daarom bestemt hij u tevoren aan gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. En daarom roept hij u. En daarom rechtvaardigt hij u. En daarom verheerlijkt hij u. Zo zit het en niet anders. Waar blijft het roemen dan? Uitgesloten. Onverdiende zaligheid genieten wij van onze God. Ik vraag nog eens, waarom wordt onze rabbijn, wiens leven volledig gewijd is aan het woord van God, niet behouden? Het antwoord is, omdat God het brood van de kinderen aan de honden geeft. Pardon? Nou ja, de schrift zegt het iets aardiger, of misschien wel neerbuigender. God geeft het brood van de kinderen aan de kunarioi, aan de hondjes. Het woord hondjes wordt door de Heer Jezus gebruikt voor de niet-Joden, voor u en voor mij. Het is maar dat u het weet. En dan moet u niet denken aan onze weldoorvoede huisdieren die vertroedeld worden. Nee, de hond in het Midden-Oosten is een mager, schurftig scharminkel dat zijn kostje bij elkaar scharrelt aan het afval wat op straat ligt. Het is een beest die af en toe een flinke trap moet geven. In het Midden-Oosten is er geen erger scheldwoord dan hond. Dat is een verachtelijk wezen. De Heer Jezus zegt, het is niet goed om het brood van de kinderen aan de hondjes te geven. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk is dat niet goed. Het is onnatuurlijk het brood van kinderen aan honden geven. Dat zegt de afgevaardigde Paulus ook. Hij zegt, jij bent uit de wilde olijf, waartoe jij naar jouw natuur behoort, weggekapt en tegen jouw natuur op de edele olijfgrens. Het is dus niet alleen onnatuurlijk, het is tegennatuurlijk, volstrekt abnormaal. Soms ga ik wel eens naar de troonzaal van God. Ik sta dan een beetje achteraf, verlegen te schuifelen. En dan komt de Heer naar me toe en hij zegt, wat sta je daar toch achteruit? Kom mee naar voren. En dan neemt hij mij dwars door de troonzaal mee, naar een plaats heel dicht bij hem. De plaats van mijn zoon. En dan staan we, maar Heer, dat is toch de plaats van Israëliet? Van hen is toch de aanneming tot zonen? En dan wordt het stil in de troonzaal. En dan glimlacht de Heer. Dan zegt hij, dat was vroeger zo. Ja, vroeger. Vroeger stond je ver af. Maar door het bloed van het kruis ben je dichtbij gekomen. En dan applaudisseren alle hemelingen. Niet voor mij hoor. Maar voor mijn geweldige God. Die rijk is aan erbarming. Want ik was dood. In mijn overtredingen. Maar God maakt in zijn grote liefde mij levend met Christus. En hij geeft mij in Christus Jezus een plaats in de hemelse gewesten. Heel dicht bij zijn hart. Dat is onbegrijpelijke genade. Wij zijn zo gewend dat wij bij God een voorkeursbehandeling krijgen, dat we ons niet meer realiseren hoe uitzonderlijk die genade is. Wij vinden die genade heel gewoon. En als we dat zo heel gewoon vinden, worden we eigenwijs. We denken dat wij het alleen weten. We gaan ons beroemen tegen de takken. We zeggen, de Joden verwerpen Christus. Zij kunnen niet volk van God zijn. Weet je wat Paulus zegt? Wees niet hoogmoedig, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet spaart, zal hij jou ook niet sparen. Blijf bij de vriendelijkheid, anders zal ook jij weggekapt worden. En ik wil het graag nog één keer herhalen. Onze rabbijn dient God met zijn hele hart. Hij is, om het meteen dingen binnendijk te zeggen, een man vol van God. Maar God heeft hem onder ongehoorzaamheid besloten. Hij kan niet tot geloof in Christus komen. Want God heeft hem ogen gegeven om niet te zien. En oren om niet te horen. Hoe hard deze rabbijn ook tot God roept, hij zal niet gerechtvaardigd worden. Waarom niet? Opdat wij ontferming zouden krijgen. Daarom krijg ik kippenvel als ik aan de gastendienst denk. Hun tekort is mijn rijkdom. De ogen van Israël zijn verduisterd, zodat ze niet zien. Dat is gebeurd opdat hun verwerping onze verzoening zou zijn. Aan het eind van het boek Handelingen gaat de deur voor Israël dicht. Kort daarna in het jaar 70 werd de tempel in Jeruzalem verwoest. Ik neem aan dat u van dit onderwerp op de hoogte bent. André heeft daar genoeg onderwijs over gegeven. Dat ga ik dus niet herhalen. André heeft ook gesproken over Hosea 6 vers 1 en 2. De Heer heeft ons verslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen doen herreizen. André heeft ons ook gewezen op de woorden uit de tweede brief van Petrus. Doch dit ene mag u niet ontgaan, verlieven, dat 1 dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Israël wordt nu al 2 dagen door God geslagen. Om het maar even heel simpel te zeggen, na de verwoesting van de tempel in het jaar 70 wordt Israël nu al bijna 2000 jaar door God geslagen. Daar gebruikt God natuurlijk mensen voor. En nu wil ik verschrikkelijk graag dat u het volgende begrijpt. Israël daalde in die 2000 jaar af van Jeruzalem naar Jericho. En viel in de handen van rovers. Straks, na de pauze, laat ik u zien wie die rovers zijn. Die rovers schudden hem niet alleen uit, maar gaven hem ook slagen. En lieten hem half dood liggen. Nu komen wij voorbij. En we zien de rabbijn liggen. Paulus heeft ons verteld dat hij daar ligt vanwege ons. Die rabbijn is een vijand van het evangelie. God sluit hem op onder ongehoorzaamheid, opdat wij ontferming zouden vinden. Nu krijgen wij een groot mededogen met de man. Ons hele hart gaat naar hem uit. Dacht u dat? Weet u wat we doen? We gaan aan de overkant voorbij. O broeders, was dat maar waar. Gingen we maar aan de overkant aan hem voorbij. Nee, we gaan bij hem staan. En we zeggen tegen hem, eigen schuld dat je daar ligt. Moet je Christus ook maar aannemen. En dan geven we hem een trap na. We zeggen tegen hem, wie Jezus verwerpt, verwerpt God die hem gezonden heeft. Jij kunt nooit vol van God zijn. Weet u, ik vind dit hartverscheurend. Het is wel een geliefde van God hoor, die daar ligt. God moest hem wel wegbreken, anders kon hij ons niet enten. Waarom zijn we zo onbarmhartig tegen Gods geliefde? Waarom zijn we niet met ontferming over hem bewogen? Waarom verbinden we zijn wonden niet met Psalm 130? Broeder, hoop op de Heere, want bij hem is veel verlossing. Waarom gieten we niet verzachtende olie op zijn wonden? Met de woorden van Psalm 129, broeder, wij zegenen jou in de naam des Heeren. Waarom geven we hem geen wijn? Met Psalm 143, broeder, de Heere zal het voor jou volleindigen. Laten we de rabbijn bij de Heer van de herberg brengen. En zeggen, verzorg hem alstublieft. En als u meer kosten moet maken, dan zal ik ze u vergoeden. De kosten vergoeden, hoe bedoel je? De laatste tijd lees ik in de EO-visie weer veel oproepen tot gebed. Voor een opwekking in onze kerken. Broeders, laten we toch alsjeblieft ophouden met dat nagelstaren. Laten we tot God gaan en het bij hem op aandringen. O Heer, laat hen, Israël, meer worden. En ons, de kerk, minder worden. Ja? Ik zie dat het pauze is. Laten we een kopje koffie gaan drinken. Ik zie u straks terug. Voor de pauze heb ik gesproken over dat de afgevaardigde Paulus ons uit de schriften laat zien dat God aan Israël een geest van diepe slaap heeft gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen. En dat door Israëls ongehoorzaamheid aan ons, de heidenen, de goyim, de niet-joden dus, ontferming is bezig. Dan komt als vanzelf de vraag, wat is dan nog het voorrecht van de Jood of het nut van de besnijdenis? De afgevaardigde Paulus zegt dan, velerlei. In elk opzicht, in de eerste plaats dit, dat aan hen de woorden van God werden toevertrouwd. Dit is een buitengewoon belangrijke uitspraak. Aan hen, de Joden, werden de woorden van God toevertrouwd. Wat betekent dat? Toevertrouwen. Het woordenboek der Nederlandse taal verklaart 1. Aan iemand in vertrouwen iets in bewaring geven of opdragen. 2. Iemand in vertrouwen iets mededelen. Je zou samenvattend kunnen zeggen, de woorden van God werden aan Israël in vertrouwen medegedeeld en in vertrouwen aan hen in bewaring gegeven. Dus niet alleen werden de woorden van God aan de Joden medegedeeld, nee, ze moesten ook goed oppassen. De Bijbel is een Joods boek. Veel mensen realiseren zich dat niet. Maar in Romeinen 3, vers 2 staat het. Aan hen werden de woorden van God toevertrouwd. Het werd aan hen in vertrouwen medegedeeld. Bovendien moesten ze er goed op passen. Je kunt alleen maar goed op de woorden van God passen als je ze op een boekrol schrijft en daarna die verschillende boekrollen bundelt. Als het goed is, heeft u een Bijbel bij u. Dat zijn de woorden van God. Dat wil zeggen, de vertaling van de woorden van God. Het gedeelte van de Bijbel, dat wij het Oude Testament noemen, is oorspronkelijk in het Oud-Hebreeuws en voor een klein gedeelte in het Rijks-Aramees geschreven. Nou, aan wie zijn die Hebreeuwse geschriften eigenlijk gericht? Het antwoord lijkt eenvoudig, maar er zijn nogal wat misverstanden over. Voor de pauze hebben we in Romeinen 9 gelezen dat de wetgeving, de verbonden en de beloften het erfdeel van Israël zijn. Laten we daar eens over nadenken. De wetgeving is dus van Israël. Alleen zij die echt weten wat de wet is, begrijpen de consequenties daarvan. Luister naar de afgevraagde Paulus, die in de Galatenbrief zegt: want allen die het van werken van de wet verwachten, liggen onder de vloek. Want er staat geschreven: vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat er geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Even verderop zegt Paulus: zeg mij jullie, die onder de wet willen staan, luisteren jullie niet naar de wet? Laten we dat eens gaan doen. Luisteren naar de wet. Ik lees met u een gedeelte uit het boek van de wet. Uit Deuteronomium 28. En wel vanaf vers 15. Deuteronomium 28, vers 15. Het is geen prettig gedeelte. Maar zoals Paulus al zei, laten we eens luisteren naar de wet. Die onder de wet willen staan. Vanaf vers 15. Deuteronomium 28. Maar indien gij niet luistert naar de stem van de Heere uw God, en niet al zijn geboden en inzettingen die ik u heden opleg naastig onderhoudt, dan zullen de volgende vervloekingen alle over u komen en u treffen. Vervloekt zult gij zijn in de stad en vervloekt op het veld. Vervloekt zijn uw mand en uw baktrog. Vervloekt zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw bodem, de worp van uw runderen en de dracht van uw kleinvee. Vervloekt zult gij zijn bij uw ingang en vervloekt bij uw uitgang. De Heere zal over u de vloek, de verwarring en de bedreiging doen komen in alles wat gij onderneemt en wat gij doet, totdat het gij verdelgd wordt en snel te gronde gaat vanwege de slechtheid uw daden, omdat gij mij verlaten hebt. De Heere zal de pest aan u doen kleven, totdat zij u heeft weggevaagd uit het land dat gij in bezit gaat nemen. De Heere zal u slaan met tering, koorts, brand, ontstekingen, droogte, brandkoring en honingdauw. Ze zullen u vervolgen totdat gij te gronde gaat. Ook zal de hemel boven uw hoofd van koper zijn en de aarde onder u van ijzer. De Heere zal poeder en stof over uw land laten regenen. Van de hemel zullen die op u nederdalen totdat gij verdelgd zijt. De Heer zal u verslagen, aan uw vijanden overleveren. Langs één enkele weg zult gij tegen hen optrekken, maar langs 7 wegen voor hen vluchten. Zodat gij tot een schrikbeeld zult wezen voor alle koninkrijken der aarde. Uw lijken zullen tot voedsel dienen voor al het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde, zonder dat iemand die opschrikt. De Heer zal u slaan met Egyptische zweren, met builen, uitslag en schurft, waarvan gij niet kunt genezen. De Heer zal u slaan met waanzin, verblinding en verstandsverbijstering, zodat gij op de middag rondtast als een blinde in de duisternis. Gij zult op uw wegen niet voorspoedig zijn, maar bij voortduring slechts verdrukt en beroofd worden, zonder dat iemand u redt. Gij zult een vrouw ondertrouwen, maar een andere man zal haar beslapen. Gij zult een huis bouwen, maar hij zal het niet bewonen. Gij zult een wijngaard planten, maar de vrucht daarvan niet genieten. Uw rund zal voor uw ogen geslacht worden, maar gij zult daarvan niet eten. Uw ezel zal in uw bijzijn geroofd worden en niet tot u terugkeren. Uw kleinvee zal aan uw vijanden worden gegeven, zonder dat iemand u te hulp komt. Uw zonen en dochters zullen aan een ander volk worden overgeleverd, terwijl gij het met uw eigen ogen ziet en de gehele dag naar hen smacht, zonder iets te kunnen doen. Een volk dat gij niet kent zal de vrucht van uw bodem eten en alles waarvoor gij gezocht hebt. Bij voortduring zult gij slechts verdrukt en vertrapt worden. Gij zult waanzinnig worden vanwege het schouwspel dat uw ogen zullen zien. En zo gaat het nog 34 versen verder. De ene vervloeking nog erger dan de andere. Ik heb nog niet eens de ergste vervloekingen voorgelezen. Is er iemand in de zaal die nog steeds graag de wet wil houden? Niet? Mooi. Dat hoeft ook niet. Want de wet is aan Israël gegeven. Van hen is de wetgeving, dus niet van ons. Afblijven dus. De wetgeving is van Israël, zegt afgevraagde Paulus. Maar ook de beloften. Alle eeuwen door hebben de Joden in omstandigheden verkeerd, zoals we net gelezen hebben. Vervloekt. Onder de wet, verstrooid onder de volken. Met een bevend hart en een kwijnende ziel. En dan lezen de Joden in hun synagogen de belofte. Troost, troost mijn volk. Spreek tot het hart van Jeruzalem. Zo zegt de Heere. Jouw schepper, o Jacob, en jouw voormeerder, o Israël, vrees niet. Want ik heb je verlost. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Geweldig. Toch nog hoop. Nu kom ik wel eens bij broeders thuis. En er hangt er in de gang zo'n Delfsblauw tegeltje. Met een tekst erop. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn. Die broeder ziet mijn blik. En die zegt, mooi hè. Daar heb ik toch zo'n steun aan. En dan vraag ik aan die broeder. Hoe kom je eraan? Dan zegt hij, oh, bij de evangelische boekwinkel, 10 euro, wil je er ook een? En dan zeg ik, nee dank je broeder. Maar ik bedoel eigenlijk, waar heb je die tekst vandaan? En dan zegt die broeder, dat staat er toch bij, Jesaja 43 vers 1. En dan zeg ik, die broeder, die tekst is helemaal niet voor jou. Die tekst is het eigendom van de Joods. Die kun je niet zomaar toe-eigenen. En dan kijkt die broeder mij aan, alsof hij water ziet branden. Weet u, de Jood staat onder de wet. Daar kan hij niks aan doen. God heeft hem onder geplaatst. En als je eenmaal weet wat de wet is, dan loop je daar zo hard mogelijk vandaan. Dan ga je als een haas naar de genade toe. Kijk, ook die beloften van God in de Hebreeuwse geschriften zijn het exclusieve eigendom van de Jood. Die beloften heeft de Jood hard nodig als tegenwicht voor de wet, anders zou hij vergaan in zijn ellende. Begrijpt u? En dan ben ik bij een goedbedoelende zuster. Die heeft in haar huiskamer een eigen gemaakt borduurwerkje hangen met de tekst, ik heb u in mijn handpalmen gegrift. Dan zeg ik tegen die zuster, waar heb je die tekst vandaan, zuster? Dan zegt ze, maar dat weet je toch? Je zei in 49. En dan wordt mijn hart heel zwaar. Want de rabbijn bij de klaagmuur schreeuwt tot zijn God, die ook onze God is, o Adonai, waarom vergeet je mij? En dan antwoordt God in zijn woord. Sion zegt, Adonai heeft mij verlaten. En hij vergeet mij. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Dat zij zich niet zou ontfermen over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet ik jou niet. Zie, ik heb je in mijn handpalmen gegrift. Jouw muren zijn voortdurend voor mij. Tot wie spreekt God dan? Tot u? Tot mij? Nee hoor. God spreekt tot die rabbijn bij de klaagmuur. Broers, iedere keer dat wij, nee, die zuster van het borduurwerkje, die kijkt mij meewarig aan. Dat ik zo dom ben, dat ik niet weet dat die tekst uit Jesaja 49 komt. En dan voel ik me zo moe worden. Moe van het voortdurend tegen de stroom inzwemmen. Moe van de hutspot van de christelijke godsdienst. En dan zeg ik tegen die zuster. Maar ik moet eigenlijk tegen haar zeggen. Zuster, die tekst is niet van jou. Afblijven. Broeders, iedere keer dat wij de Hebreeuwse geschriften op onszelf toepassen, weet je wat wij dan doen? Wij stelen het erfgoed van de Joden. Van hen zijn de beloften. Ik ben vlak na de Tweede Wereldoorlog geboren, in 1946. De generatie voor mij heeft over die oorlog verteld. Hoe de Joden weggevoerd werden naar de concentratiekampen van Nazi-Duitsland. In totaal zijn er zo'n 6 miljoen Europese Joden vermoord. Een onvoorstelbaar aantal. Maar een klein aantal van hen zijn levend teruggekeerd. Ook naar Nederland. Ze gingen naar huis. Dachten ze. Toen ze bij hun huis aankwamen, ontdekten ze dat anderen in hun huis woonden. Niet Joden. Die Nederlanders zaten op hun stoelen, aten van hun borden en sliepen in hun bedden. Die Nederlanders waren ook helemaal niet van plan om uit die Joodse huizen weg te gaan. Ja, kom ze, wie ben jij eigenlijk? Elia Hoekohen? Kom nou, die is toch al lang dood, man. Jouw huis? Bewijs het maar eens. Drama's hebben zich toen afgespeeld. En veel Joden hebben toen Nederland en daarmee hun bezittingen voorgoed de rug toegekeerd. Veel christenen klagen erover dat de Chassidim, de streng orthodoxe Joden, zo fel antichristelijk zijn. De Chassidim spugen op de naam van onze Heer Jezus. Ze gooien ons met stenen als wij de naam van de Heer Jezus in onze mond nemen. Ik vind het gek. We hebben bezittingen afgepakt. We doen net of hun geschriften van ons zijn. Ook zijn veel christenen verbaasd dat er zoveel liberale, ongelovige Joden zijn. Ik vind het gek. Ze hebben hun bezittingen en hun erfdeel voor goed terug toegekeerd. Waarom? Ze vinden het niet prettig dat wij met hun veren lopen te pronken. Snap je? Broeders, het wordt tijd dat we uit het huis van Israël gaan. En dat we aan Israël zijn eigendommen terug gaan geven. Een excuus aanbieden. En tegen hem zeggen, het spijt ons dat we je spullen gebruikt hebben. Maar zie je, we dachten dat je dood was. En als Israël even geen behoefte heeft aan zijn eigen huis, laten we dan over zijn spullen waken. Het naambordje op de bord oppoetsen. Israël. De ramen zemen, dat de mensen kunnen zien dat daar de beloften en de eredienst en de wetgeving aanwezig zijn. En als weer iemand het huis van Israël binnensluipt om zich wat toe te eigenen, dat wij dan naar hem toe gaan en zeggen, niet aankomen van Israël. Aan de Joden werden ook de Griekse geschriften toevertrouwd. Er zijn maar heel weinig christenen die dat weten. André heeft de vorige keer gesproken over de tweede brief van Petrus. Hij heeft aan deze brief laten zien aan ons dat de afgevaardigden van de besnijdenis, Petrus en Johannes, Joden dus, de kanon van het Nieuwe Testament samengesteld hebben. Dat lijkt me ook logisch. Want aan hen, Joden, werden de woorden van God toevertrouwd. Zij hebben de individuele boekrol van de Griekse geschriften gebundeld. Je kunt deze Griekse geschriften als volgt indelen. Matteüs tot Handelingen, de verwachting van het koninkrijk, geschiedenis. Romeinen tot Filemon, de brieven voor de voorhuid, de heidenen. Hebreeën tot Judas, de brieven voor de besnijdenis, de joden. En de boek Openbaring, het koninkrijk gekomen, wat toekomst is. Nu weet ik dat sommige broeders zeggen van ja, Hebreeën hoort voor Romeinen te staan. Die reeks. Dat is voor dit moment niet zo, voor deze Bijbelstudie niet zo belangrijk, dus... Als je maar op let, dat in ieder geval dat Matteüs Handelingen de verwachting van het koninkrijk geschiedenis is. We gaan nog een laatste keer terug naar onze rabbijn. De man vol van God, zoals Henk Binnendijk hem met veel genegenheid noemt. Onze briefschrijver zegt, Jezus laat ons nog steeds weten, wie mij verwerpt, verwerpt hem die mij gezonden heeft, en wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet. Onze eerste vraag moet dan zijn, waar staat dat? Het eerste citaat over verwerpen is onjuist. Maar vooruit, laten we niet kinderachtig doen. Laten we zeggen dat onze briefschrijver een combinatie bedoelt van Johannes 12, vers 48 en 49. Het tweede citaat over eren is wel juist en is eveneens uit Evangelie naar Johannes hoofdstuk 5, vers 23. Nou, als je naar de indeling van de Griekse geschriften kijkt, dan ziet u dat het Evangelie naar Johannes in de rubriek verwachting van het koninkrijk staat. In de categorie geschiedenis. De Heer Jezus heeft tijdens zijn verblijf op aarde deze woorden over verwerpen en eren uitgesproken. Hij sprak die woorden tegen zijn tijdgenoten. In het bijzonder tegen de leidslieden van het volk. Hij waarschuwt hen. Hij zegt, verwerp mij nou niet, anders loopt het slecht met jullie af. We weten allemaal dat zijn toehoorders niet naar zijn waarschuwing geluisterd hebben. Daarna werden de takken uit de edele olijf weggebroken. Nu staat er in de wet, Deuteronomium 24 vers 16, dat de kinderen niet om hun vaders ter dood gebracht mogen worden. Ieder zal om zijn eigen zonde ter dood gebracht worden. Hoe kan een hedendaagse Jood nou schuldig verklaard worden om wat zijn voorvaderen 2000 jaar geleden gedaan hebben? 2000 jaar geleden hebben de tijdgenoten van ons Heer Jezus hem verworpen, hem niet geëerd. Onze briefschrijver heeft de klok al horen luiden, maar hij weet niet waar de kleutel hangt. Zeker, de orthodoxe rabbijn wordt niet behouden. Maar de reden waarom ontgaat onze briefschrijver. Het is een grote misvatting om te denken dat een orthodoxe Jood anno 2002 verloren gaat omdat hij de Heer Jezus als zijn Messias verwerpt. Dat is helemaal niet aan de orde. De orthodoxe Jood gaat verloren omdat God de orthodoxe Jood onder ongehoorzaamheid heeft besloten. Waarom doet God dat? Om zich daarna over hem te ontfermen. Dat zeg ik niet. Dat zegt onze leermeester, de afgevraagde Paulus. Want, zegt Paulus, God heeft allen onder ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. Allen is allen. Ook onze briefschrijver was eens ongehoorzaam, maar God heeft zich over hem ontfermd. Ook wij waren eens ongehoorzaam, maar God heeft zich ook over ons ontfermd. Goddank. Misschien is uw kind of een familielid ongehoorzaam aan het evangelie. Wil hij of zij niets van de Heer Jezus weten? U hebt daar veel verdriet van. Maar wees maar niet bang. God zal zich ook over hem of over haar ontfermen. Want God heeft allen onder ongehoorzaamheid besloten om zich over allen te ontfermen. Kijk, stel nou dat God niet redder zou zijn van alle mensen. Dan zou die orthodoxe rabbijn de beklagenswaardigste van alle mensen zijn. Maar gelukkig, er is hoop voor onze rabbijn, want God is een redder van alle mensen. Ook de rabbijn zal ontferming bij God vinden. Daarom roept Paulus uit, o diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.